Daarna openen we opnieuw samen de Heilige Schrift. We doen dat in het Oude Testament en wel in het boek Job. We lezen daarvan hoofdstuk 9, de eerste 15 versen.
Maar Job antwoordde en zeide: waarlijk, ik weet dat het zo is, want hoe zou de mens rechtvaardig zijn bij God? Zo hij lust heeft om hem met hem te twisten, niet één uit duizend zal hij hem beantwoorden. Hij is wijs van hart en sterk van kracht. Wie heeft zich tegen hem verhard en vrede gehad? De bergen verzet, dat zij het niet gewaar worden, die ze omkeert in zijn toorn. Die de aarde beweegt uit haar plaats, dat haar pilaren schudden. Die de zon gebiedt en zij gaat niet op en verzegelt de sterren. Die alleen de hemelen uitbreidt en treedt op de hoogten der zee. Die de wagen maakt, de Orion en het zeven gesternte en de binnenkameren van het zuiden. Die grote dingen doet die men niet doorzoeken kan en wonderen die men niet tellen kan. Zie, hij zal voor mij heen gaan en ik zal hem niet zien. Hij zal voorbij gaan en ik zal hem niet merken. Zie, hij zal roven. Wie zal het hem doen wedergeven? Wie zal tot hem zeggen, wat doet gij? God zal zijn toorn niet afkeren. Onder hem worden gebogen de hoovaardige helpers. Hoeveel te min zal ik hem antwoorden en mijn woorden uitkiezen tegen hem? Dewelke ik, zo ik rechtvaardig ware, niet zou antwoorden, mijn rechter zal ik om genade bidden.
Op deze en andere schriftwoorden is het onderwijs van de Heidelbergse Catechismus gegrondvest, wat vanochtend onze aandacht vraagt in zondag 5. Vanochtend is zondag 5 van onze Heidelbergse Catechismus, de vragen 12, 13, 14 en 15. Vraag 12. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf, of door een ander, volkomen betalen. Maar kunnen wij dan door onszelf betalen? In generlei wijze. Maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Kan er ergens een bloot, dat is een gewoon schepsel, gevonden worden dat voor ons betalen? Nee, want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere, zo kan ook geen gewoon schepsel de last van de eeuwige toorn van God tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Zulkeen die een waarachtig en rechtvaardig mens is en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is, die ook tegelijk waarachtig God is. Gemeente des Heren, het begint klein. En zeker in dit deel van de wereld, dus ook in ons land, dan gaat het langzaam. Je ziet in alle vroegte dat dan de lucht gaat verkleuren. En stap voor stap, dan zie je dat het lichter wordt. Een streep die groter wordt en de zonnestralen die de aarde bereiken. En dan zie je die grote vuurbal die zich dan aan de horizon omhoog heft, tot aan de hoogte van het middaguur. Steeds hoger. Steeds meer licht en steeds meer warmte. Zo ervaren we dat toch in dit voorjaar? Nee, het is niet in één keer het volle licht, alsof je een schakelaar aanzet, dat hij of helemaal donker is en dan ineens aan. Nee, het begint klein in de vroege ochtend en het licht dat rijst steeds hoger tot aan de middaghoogte. En als je ervoor gaat zitten 's morgens vroeg en het vrije zicht hebt op de horizon, dan is het werkelijk prachtig om te zien. En dan zie je de schoonheid van de natuur. De natuur die dan wakker wordt doordat de zon opgaat. De schepping die zich deze dagen tooit met alle prachtige kleuren. Nou, dat beeld van het opgaan van de zon, dat moet u vasthouden als het gaat over de zondagen 5 en 6. We zijn toe aan het tweede deel van de catechismus. We hebben 3 zondagen lang stilgestaan bij het eerste deel. Dat het noodzakelijk is om te weten, te kennen, de diepe ellende waar we als mensen in liggen. En nu begint het tweede deel van de catechismus. Dat begint over de verlossing. Beter gezegd, het gaat over de verlosser. Het gaat over Jezus die de Christus is. Die zich laat kennen door de schriften heen als de zon van de gerechtigheid. En wat we zien als je de zondagen 5 en 6 leest, dan zie je als het ware dat die zon steeds hoger aan de hemel komt te staan. Dat die zon opkomt, die zon van de gerechtigheid, die zich laat zien en steeds groter wordt, steeds heerlijker. Stap voor stap worden we daar naartoe gebracht. Waarom moet dat eigenlijk zo? Waarom moet dat eigenlijk stap voor stap, terwijl andere mogelijkheden daarbij worden afgesneden? Waarom moet dat zo? Die zaligmaker, die zon van de gerechtigheid, die was toch al aangewezen? Die eerste vraag van de catechismus. Over de enige troost in leven en sterven. Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet van mij, maar mijns getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Het staat daar zo breed en zo royaal en zo helder uitgeschreven. Waarom moet dat dan nu zo van stap tot stap naar een hoogtepunt komen? Nou, er zit onderwijs in. Onderwijs over de verlossing. Dat het dus ook niet zomaar iets vanzelfsprekend is. Niet zomaar gewoon. Over de verlosser. Die gekomen is naar deze wereld om zondaren op te zoeken en zalig te maken. Dat het voor ons maar niet zomaar gewoon is, iets goedkoops, iets wat zomaar heel gemakkelijk is. Maar dat we het gaan zien, de grootheid van Gods genade. En dat we zo stap voor stap worden meegenomen en dat we ons verwonderen. En dat we daarin ook eindigen in de aanbidding om die grootheid en die goedheid van de levende God. We gaan luisteren naar het onderwijs uit de catechismus, uit zondag 5. Het thema van de preek is verlost door recht. 3 gedachten. Allereerst erkend. Dus de erkenning van het recht. Een erkenning dat we verlossing nodig hebben. In de tweede plaats gezocht. Het zoeken naar die verlossing. En op welke manier dan? En in de derde plaats het recht en de verlossing bemiddeld. Uiteindelijk blijft er maar 1 weg over. In en door Jezus Christus. Verlost door recht. Erkend. Gezocht. En bemiddeld. We vervolgen dus ons leerboek. We hebben het gehoord in de 3 zondagen daarvoor. Onze ellende. Zoals we op deze wereld komen. De diepe nood. Als we dan in die zonde en die ongerechtigheid liggen. Zonder God in deze wereld. En dat wat in ons hart ligt, dat we geneigd zijn, woorden die scherp zijn, geneigd om God en onze naasten te haten. Zondag 3 werd er gezocht, maar waar komt dat dan vandaan? Zijn we zo dan gemaakt? Zijn we zo geschapen? Nee, dat is het niet. In zondag 4 kwam de vraag, is het eigenlijk wel eerlijk? Is het wel echt nodig dat we straf ontvangen? Eindigde die zondag met de vraag, maar God is toch ook liefde? Zo in die 3 zondagen, stap voor stap, al onze vragen, al de ja-ma's waar we telkens mee komen, ontmaskerd. En de conclusie is dat de Heer van ons eist en wij kunnen daar niet meer aan voldoen. Vraag zondag 4 die eindigt daarmee. Dat de zonde die tegen de allerhoogste majesteit God gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worden. Dat is dus de conclusie vanuit het stuk van de ellende. Zo diep ligt het. Dit is dus de nood van onze ellende. En zondag 5, in het stuk van de verlossing, die haakt hierop aan. Pakt de draad weer op, maar hier verandert wel de toon. Het wordt anders. Er komen geen uitvluchten meer, maar we horen zeker in de vraag van zondag 5, die eerste vraag, in de vraag 12, horen we een erkenning. Horen we een belijdenis. Daar spreekt de gelovige zich uit in de vorm van een schuldbelijdenis. Die gelovige die dus op dat punt gebracht is onder de prediking van Gods wet, waarin de zonde en de ongerechtigheid is aangewezen, die komt dan tot de erkenning, tot de belijdenis: ik heb het verdiend. Het is dus rechtvaardig. Het is het rechtvaardige oordeel van God dat ik inderdaad tijdelijke en eeuwige straf verdiend heb. Dat oordeel van God is dus rechtvaardig. Het ligt niet aan God. Zijn oordeel en zijn rechtvaardigheid is goed. Wegen we deze woorden zo? Als je deze woorden op je laat inwerken, dan is dat inderdaad een belijdenis, een schuldbelijdenis, waarin je je dus heel klein maakt voor God. Geen uitvluchten meer. Ook niet van de ja-maars, ik weet niet hoe jullie het hebben jongens, maar ja, dan is er iets gebeurd en je hebt het inderdaad gedaan. En ik hou het wel bij mezelf. Het komt er naar boven, ja, maar dat kwam door. Natuurlijk heb ik het gedaan, maar hier in deze vraag klinken er geen ja-maars meer. Hier spreekt iemand die zelf niets meer in te brengen heeft. Hier klinkt de gelovige die het oordeel van God goedkeurt. Die het daarmee eens is geworden. Ik heb het verdiend. Of zoals dan gezongen wordt: uw doen is rein, uw vonnis is gans rechtvaardig. Ja, maar let u dan op. Dan staat er hier in deze vraag geen punt. Als we op dat punt gebracht worden, dan kun je daar niet in uithouden. Dan kun je daar niet bij leven. Als dat uiteindelijk de conclusie is die overblijft, omdat het woord van God is opengegaan. Omdat vanuit het woord en door de Heilige Geest geleid je op dat punt komt: het is inderdaad waar, ik ben een zondaar. Ik heb aan al Gods geboden, ik heb er niet aan voldaan. Ik heb er tegen gezondigd. Ik verdien inderdaad het oordeel van de Heere over mijn leven. Die conclusie. Daar kun je het dan toch niet bij uithouden? Daar kun je dan toch niet rustig bij verder leven? Als dat werkelijk geloofd wordt, dan is dat nood in je leven. Mag ik een voorbeeld maken, gewoon uit het gewone leven. Als er een ongeluk plaatsvindt op zee en je raakt te water. En je dobbert daar rond op een stuk wrakhout of op een vlotje. Dan kun je het daar toch niet op uithouden. Want als dat niet anders wordt, als je niet opgepikt wordt, niet gered wordt, niet gezien wordt. Ja, dan lig je misschien wel op een klein vletje of op een stuk wrakhout. Maar dan is het wel omkomen. Dat is de nood waardoor je noodsignalen afgeeft. En als er dan een schip in de buurt komt, dat je alle je longen uit je lijf schreeuwt om aandacht te trekken. Je kunt het daar niet uithouden. Je kunt daar niet blijven. Je hebt verlossing nodig. Voelt u dat? Begrijpen we dat? Beter gezegd, gelooft u dat? Is dat dan misschien wel voor jou, voor u op dit moment, de nood in je leven? Ja, dan is het dus onhoudbaar. Aan de ene kant de erkenning: ja, ik verdien inderdaad straf. Maar de andere kant dat je het niet kunt uithouden en roept en schreeuwt om verlossing, om redding. Dat je daarna gaat zoeken. Dat je daar dus ook naar gaat vragen. En daarom staat er geen punt, maar dan loopt die zin door. Is er enig middel? Is er een middel waardoor we deze straf kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Ik hoor hierin de echo van Handelingen 2. Als Petrus die preek gehouden heeft, die Pinksterpreek, en daar, die menigte daar staat en ze geraakt worden door dat woord. Deze Jezus, die jullie doorstoken hebben. En dan klinkt, wat moeten we doen? Wat moeten we nu doen om zalig te worden? Is er een middel? Is er een uitweg? Is er een uitkomst om die verdiende straf die we verdienen, om die te ontgaan? Is er bevrijding? Is er verlossing? Is er redding? Is er uitkomst? Dat die straf, want als je dat op je in laat werken, dat deden we de vorige keer. Dat is uiteindelijk de eeuwige dood. Kunnen we daaraan ontkomen en leven? Ja, ook dat tweede, weer tot genade komen. Dat klinkt als hetzelfde. Maar het is net iets anders. Geen straf, genade. En dat blijkt als je de Latijnse tekst van de catechismus er even bij pakt. Daar staat letterlijk dit. Weer met God verzoend kunnen worden. Waar hier in deze vraag om gevraagd wordt, zijn eigenlijk twee dingen. Verlossing en verzoening. Ik gebruik maar een voorbeeld om het duidelijk te maken, jongens. Ik weet niet of jullie wel eens overkomt, bij mij thuis gebeurt het wel eens. Dan wordt er een balletje getrapt. Maar ja, als die in het bloemperk komt van mijn vrouw, dan levert dat niet een heel gezellig gesprek op. Als die bloemen dan kapot zijn en schade is in dat bloemperk, ja, dan helpt het niet als je dan maar even sorry zegt en gewoon doorgaat, toch? De schade die daar aangericht is, ja, daar moet iets tegenover staan. Daar moet compensatie plaatsvinden. Je moet daarvoor iets doen en misschien iets van je zakgeld inleveren, of je wordt extra ingeschakeld bij allerlei corvée-klussen in huis, maar je moet daar iets tegenover stellen. Maar is dat voldoende? Is het voldoende dat je alleen even sorry zegt en dat je inderdaad 4 weken lang de vaatwasser in en uitruimt en dat je dan ermee af bent? Nee, dan gaat het toch hier om dat het ook weer goed is met je moeder. Dat die boosheid en het verdriet wat ze daarover heeft, dat het ook weg is. Dat dus niet alleen de schade die er is, dat die hersteld is, dat er compensatie is, maar ook de band tussen jou en je moeder, dat die weer hersteld is. Zo ook bij de Heren. Je ziet dat bij die moordenaar aan het kruis. Wij toch rechtvaardig in dit oordeel, erkenning. Maar tegelijkertijd, denk aan mij. De roep om verlossing, de roep om vergeving, de roep om verzoening. Zodat Gods aangezicht weer een vriendelijk aangezicht is. Dat die band die verstoord is, de kloof tussen God en ons, dat die gedicht is. Dat we weer met de Heere kunnen omgaan, zoals Adam dat deed. Dat wandelen met God, zijn vriendelijk aangezicht mogen zien. En hier deze vraag. In de vraag, de erkenning dus. Ik heb het verdiend. En let op, deze vraag, dat is een, zoals we dat noemen, een gesloten vraag. Is er een middel waardoor we deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? En een gesloten vraag, er zijn eigenlijk maar twee antwoorden op mogelijk. Het antwoord is dan ja, of het antwoord is nee. En kijk nu eens naar het antwoord. Dat antwoord is verrassend. Er staat geen ja. En er staat ook geen nee. Er wordt een antwoord gegeven dat als het ware tussen ja en nee in zit. Hier gaat de deur op een kier open. Geen ja, maar ook geen nee. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf, of door een ander, volkomen betalen. En hier wordt gesproken over Gods gerechtigheid. Dat betekent dus dat de Heere de zonde dus niet door de vingers ziet. Daar niet aan voorbij gaat, niet aan voorbij kan gaan. Maar er moet dus betaald worden. Je betaalt of zelf, of door een ander. Een betaling hier, ik noemde het net al, dat is compensatie. Dat is genoegdoening. Dus er is een norm. Aan die norm moet je voldoen. En als dat niet lukt, dan moet je daarin iets tegenoverstellen. Misschien is het jou wel eens overkomen. Of misschien jij nooit, maar een ander. Op tijd komen op school. Voor sommigen is dat echt een uitdaging. En als je dan te laat bent en je hebt geen geldig excuus, dan moet er een compensatie plaatsvinden. Je bent te laat, dus je moet terugkomen. Een maatregel waardoor het te laat komen wordt gecompenseerd. Een fout, een overtreding die je gemaakt hebt en er moet weer evenwicht komen. Er moet een oplossing komen. De oplossing is niet om de norm te verlagen. Zo van, nou ja, je komt altijd te laat. Je komt in het vervolg maar binnen de bandbreedte van een kwartier later binnen. Dan vinden we het ook goed. Nee, niet de norm moet worden aangepast. Maar of je gehoorzaamt aan die norm. Of, als dat niet lukt, dan komt er een terugkommaatregel. Als we het hebben over de zonde. Onze ongerechtigheden. Dat zijn geen foutjes. Dat zijn misdaden. Dat is majesteitsschennis. Dat raakt aan de eer van God. En er zijn maar twee oplossingen. Of we zijn volmaakt gehoorzaam en we schieten in niets tekort. En als dat niet kan, dan moet er genoegdoening plaatsvinden. Die compensatie, dan moeten we betalen. Dan moeten we die straf die erop staat ondergaan. Dat brengen we bij het tweede. Gezocht. De vervolgvragen, vragen 13 en 14, die liggen voor de hand. Die vloeien zo rechtstreeks voort uit het antwoord van vraag 12. Want daar wordt gesproken, ofwel je doet het zelf, of een ander die springt in de bres. Eerst maar die route die eerst verkend wordt in vraag 13. Kunnen we het zelf? Kunnen wij door ons zelf betalen? Zelf doen. Nou, dat zit in ons bloed, nietwaar? Als de kinderen maar net kunnen praten, dat is een van die dingen die ze al snel zeggen. Zelf doen. Wij van die doe het zelf, wij lossen het zelf wel op. Maar dan het antwoord. Dat is nooit genoeg in geenerlei wijze. Maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meer. Wij kunnen het nooit zelf oplossen. Zelfs als u nu het voornemen zou hebben. Vanaf nu doe ik geen enkele zonde meer. Stel nou dat het lukt. Dan is dat nog niet genoeg. Want er ligt een hele periode voor. En het lukt ons niet om die volmaaktheid te bereiken. Want wat vraagt de Heer van ons? Nog een keer. Hij vraagt van ons volmaakte liefde. God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. En het lukt ons niet. Door de zonde, door de afstand is het voor ons onmogelijk om aan die eis, aan die norm van Gods wet te voldoen. Ja, dan blijft de andere mogelijkheid over. Dan zelf betalen. Dan zelf boeten. Maar onze beste werken, daar kleeft de zonde aan. De zonde die er elke dag weer is. En dan die aangeboren neiging om God en onze naaste te halen. Het lukt ons niet. Luther uit de kerkgeschiedenis. Wat heeft hij geprobeerd door zijn eigen werken God te behagen en God te dienen. Zelfs een hele reis naar Rome gemaakt. Om op zijn blote knieën een ruwe trap, die Pilatus trap op te klimmen. Om zo God te behagen, zo te voldoen aan Gods gerechtigheid. En het is niet genoeg. Het is wat we gelezen hebben in Job. Job 9 vers 2. Waarlijk, ik weet dat het zo is. Want hoe zou de mens rechtvaardig zijn bij God? Zelf oplossen? Het lukt ons nooit. Het wordt alleen maar meer. Het wordt alleen maar groter. Van onszelf zitten we in dat moeras, als het ware in drijfzand. En wat we doen, hoeveel we ook bewegen, we komen er steeds vaster in te zitten. En steeds dieper in te zitten. Wij kunnen onszelf nooit verlossen. Voor ons is het onmogelijk om te voldoen, om te betalen, om genoeg te doen. Dan komen we bij vraag 14. maar dan een ander gewoon schepsel in onze plaats. Zou dat dan kunnen? Een ander schepsel in onze plaats die voor ons betaalt wat wij niet kunnen betalen. Nou, dan zijn er drie mogelijkheden. Een schepsel die als het ware boven ons staat. Een schepsel die naast ons staat. Of een schepsel die onder ons staat. Schepselen die boven ons staan, de engelen. Gedienstige geesten van God die de Here dienen. Die ingeschakeld worden ook, zo weten we uit het woord van God, voor de zaligheid van de gelovigen. Die betrokken zijn op de eredienst en die zo in deze wereld ook actief zijn. Maar zouden zij onze straf kunnen dragen? Het is onmogelijk. Het is onmogelijk ook dat de mens de straf van de engelen zou dragen. En die zijn er. Die engelen die gevallen zijn en die duivelen zijn. En de mens krijgt niet de opdracht om die straf te dragen. Maar andersom is het onmogelijk. Een engel kan de straf van een mens niet dragen. U vindt dat in Ezechiël onder andere. Ezechiël 18, vers 4. De ziel die zondigt, die zal sterven. Geen ander schepsel, dus ook geen engelen. Dus ook de schepselen die onder ons staan, de dieren. Ook dat is voor ons niet genoeg. En laat dat ook de offerpraktijk in het Oude Testament ons dat ook niet zien. Hoeveel dieren zijn er niet geslacht? Hoeveel liters bloed is er vergoten? En die dienst werd maar voortgezet, dag in dag uit, jaar in jaar uit. Het slachtoffer van dieren, ze kunnen niet voldoen. Ze staan symbool, ze wijzen heen naar dat ene, dat grote offer dat eenmaal komen zou. Dus ook het offeren van een dier, het is niet genoeg om in te staan, om te compenseren voor onze zonde. Een ander mens dan. Ja, dat is ook onmogelijk. Laat ik het eens uitleggen met een voorbeeld. Je hebt net je rijbewijs. En je gaat enthousiast onderweg, beetje overmoedig. En je rijdt door rood en je rijdt te hard. Als u weet, als u dat een keer overkomen is, dan weet u dat dat geen fijne bekeuringen zijn. Maar je kunt het niet betalen. Of je bent veel te hard langs wegwerkzaamheden gereden en je bent daar ook geflitst. En je zit dan met die boetes en je weet niet hoe je het op moet lossen. Maar gelukkig, je vader, je moeder, die wil wel een keer bijspringen. Het is opgelost. Ja, maar zo ligt het niet. Het is niet zomaar een foutje, maar het is een misdrijf. En laten we die vergelijking even doortrekken. Opnieuw met je auto onderweg en veel te hard gereden. Roekeloos. Het was gevaarlijk, levensgevaarlijk. En het kostte een voetganger het leven. Dood door schuld. En dan moet je voorkomen. Het wordt onderzocht en inderdaad is vastgesteld, je bent schuldig. En dan wordt er een gevangenisstraf opgelegd. Die kan jouw vader niet van je overnemen. Die misdaad, daar moet je dus zelf voor boeten. En nou is dit nog maar een flauwe vergelijking met wat er op ons rust vanwege onze zonde en onze ongerechtigheden. Maar hetzelfde geldt ook van je vader en je moeder die voor je wil staan bij een verkeersovertreding. Dat is ook een zondaar. En voor ons allemaal geldt, als we het zelf moeten dragen, de straf op de zonde betekent een eeuwige straf. Hoe zou je dan twee keer een eeuwige straf kunnen dragen? Nee, de ziel die zondigt, die zal sterven. Ook een ander mens kan niet voor ons instaan. Je leest in de Bijbel ontroerende voorbeelden van voorgangers die het wel zouden willen. Mozes die in de bres springt bij de Here voor het volk. Als de Here zegt, ik zal het volk wegdoen en ik zal met jou alleen verder gaan. En dat Mozes zegt, Here, doe het niet. Straf mij dan maar in plaats van het volk vanwege de zonde van het gouden kalf. Maar dat offer kan de Here niet behagen. Even later, Paulus die weent en klaagt over het ongeloof van zijn Joodse volksgenoten. En die het zegt, die wenste verbannen te zijn van Gods genade. Als zijn volk maar zou tot het geloof zal komen in de zaligmaker. Maar het kan niet. Een mens kan niet voor een ander mens de gevolgen en de voldoening van de zonde tot stand brengen. Een middel gezocht. maar het middel niet gevonden. Er is geen middel. Toch? En nu gaan we naar het derde. Bemiddeld. Zondag 5 in het stuk van de verlossing in de catechismus. Het opgaan van de zon. Maar ik zie geen middel. Hoort u die vertwijfeling in vraag 15? Wat moeten we dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Je hoort als het ware de wanhoop en de vertwijfeling in doorklinken. Maar wat zal dan wel kunnen? Wat heeft dan wel waarde? Wat houdt dan wel? En wat redt mij dan wel van die straf? Niet wat, maar wie. Het gaat hier over een middelaar. Over een verlosser. In vraag 12 ging het nog over een middel. En hier gaat het over een middelaar. En wat is nou een middelaar? Opnieuw maar gewoon een voorbeeld uit het gewone leven. Een gevecht, ruzie op het schoolplein. Twee jongens die elkaar stevig onder handen nemen. En er komt geen einde aan dat gevecht. En dan? Ja, dat moet opgelost worden. Dus daar moet iemand tussen beiden komen. Een middelaar. Die moet het oplossen. De twee jongens uit elkaar trekken. Even tot bedaren brengen. Niet door elkaar praten. Maar één voor de ander even rustig het verhaal doen. En tot een oplossing komen. Zodat uiteindelijk die twee jongens weer bij elkaar komen. Dat is wat de middelaar doet. Om het op te lossen. Ja, waaraan moet zo'n middelaar voldoen? Ik stel me zo voor, twee jongens uit groep 7. Die hebben het met elkaar aan de stok. Helpt het dan als er dan een klein ventje uit groep 3 komt? Nee, dat helpt niet. Nee, wat dan helpt is dat er een meester komt. Of een juffrouw die van wanten weet. En die twee jongens gewoon even daadwerkelijk bij de kraag grijpt. En ze uit elkaar haalt. Dat vraagt dus overwicht, autoriteit en ook het gezag. Om zo deze kwestie die dan speelt op het schoolplein op te lossen. Wij hebben een middelaar nodig. Een middelaar tussen ons, u, jij en ik. En wie is die andere partij? Dat is God. Dus een middelaar tussen God en de mens. En wie kan er nu tussen de mens en tussen God instaan? Wie heeft, om het zo te zeggen, en neem dan de vergelijking van dat voorbeeld van het schoolplein maar mee, wie heeft het gezag? Wie heeft de autoriteit en de macht om daadwerkelijk tussen beiden te komen? Dat is iemand die echt mens moet zijn en tegelijkertijd ook waarlijk God moet zijn. Echt mens en die sterker is dan alle andere scheppelen, die God en mens is. Wat nodig is, is een middelaar, is een verlosser en we kennen hem. Jezus Christus. En op dit punt is het christelijk geloof totaal anders van alle andere godsdiensten in deze wereld. Er zijn zoveel profeten in deze wereld die een weg wijzen van verlossing en van uitkomst, van redding. Maar ze wijzen hooguit naar een weg. Maar in het christelijk geloof, als de Bijbel opengaat, dan wordt ons gewezen op Christus. En die wijst ons niet zomaar een weg, maar hij is de weg. Hij die de weg, de waarheid en het leven is. Wij die het zelf niet kunnen oplossen, maar hij die als middelaar tussen beiden kan komen en die het zelf oplost en zegt, ik voor u, ik in jouw plaats. Hij is de verlosser, de middelaar en hij is echt mens. Zo wordt hij getekend in het evangelie. Geboren uit de maagd Maria. Als mens echt geleden en gestorven, maar tegelijkertijd ook echt God. En je ziet dat bij momenten naar voren komen, zeker ook rondom het lijden. Als hij daar staat dan in de hof van Gethsemane, en die soldaten en die overpriesters en die knechten komen met stokken en zwaarden en fakkels. En dan klinkt de vraag, wie is nou Jezus die we moeten hebben? En dan stapt hij naar voren en dan zegt hij het letterlijk, ik ben. Met dat ene woord laat hij zien dat hij God is, want heel die bende gaat tegen de vlakte. Hij is echt mens. En tegelijkertijd ook echt God. Eén woordje uit zondag 5 heeft onze aandacht er nodig. En het is het laatste woordje in de vraag van vraag 15. En dat is het woordje zoeken. Wanneer gaan wij zoeken? Wanneer gaan wij inderdaad zoeken dat je alles op zijn kop zet en achter overal gaat kijken? Wanneer gaan wij zoeken? We gaan zoeken als je wat kwijt bent. Als je iets mist. Als iets tekort komt. En dat is negatief geduid. Wanneer gaan we zoeken? We gaan zoeken, en dat is positief geduid, als het de moeite waard is. Als het de inspanning waard is van het zoeken. In het evangelie lezen we verschillende gelijkenissen. De gelijkenis van de schat in de akker, dat is zoeken, dat is graven, dat is bezig zijn. Het zoeken naar het waardevolle. We lezen over die parel van grote waarde, waar zo'n koopman al zijn andere parels gaat verkopen. Want die ene parel, die ene, die moet hij hebben. En dat is hier de lijn van de catechismus. Aan de ene kant dat negatieve, dat je iets kwijt bent. Maar aan de andere kant ook het positieve, de grote waarde van Jezus Christus. De zaligmaker die uitgetekend wordt tegen de zwarte achtergrond van wie wij zijn. Hij is inderdaad de parel van grote waarde. En daarom hem zien. Hem zoeken. Jezus die de Christus is, die blank en rood is. Blank omdat hij volmaakt is. Rood omdat hij beladen met zonde en schuld die heeft weggedragen. En daarom zoeken. Een woord wat we in de Bijbel lezen. Een woord met een belofte. Want die zoekt, die zal vinden. Aan het begin van de preek refereerde ik aan de zon die deze dagen zo heerlijk schijnt. De zon die in de natuur opgaat. En het zal aan mij liggen, dit seizoen is zo heerlijk en zo prachtig. Daar kun je zo van genieten. Je ziet gewoon, als je er 's ochtends voor gaat zitten, dat alles tot leven komt. Je ziet in dit seizoen de hele wereld tot leven komen. In het alle kleuren en geuren en de vogels die druk zijn. De natuur die tot leven komt doordat de zon gaat schijnen. Maar dat geldt zeker ook van de zon van de gerechtigheid. Als die zon opgaat in je leven, dan komen dode zondaren tot leven. Dan komt er leven, nieuw leven. En die zon van de gerechtigheid, die hebben we nodig. Die hebben we elke dag nodig. Ook daarna, als het weer doods is in je leven. Als het donker is geworden vanwege een slordige wandel van zonden die in je leven nog steeds een plek hebben. Die zon van de gerechtigheid hebben we steeds weer nodig. Die moeten we dus steeds weer zoeken. Wij kunnen geen dag zonder de zaligmaker. Geen dag zonder deze zon van de gerechtigheid. Daarom zoek hem. En blijf hem voortdurend zoeken. Christus die het zegt. Blijf in mij. Zo blijf ik in u. Amen.